Nou, prachtig paaskleed, zoals ze dat noemen. Kleed met het kruis in het midden, de symbolen er rondomheen. Jullie hebben van de kinderen al het een en ander gehoord, wat ze erbij geleerd hebben, waar ze over gesproken hebben met al die symbolen. En nou ja, wat ik al zei, dit is een mooie afbeelding die als het ware de hele Bijbelse geschiedenis, om het maar even zo te zeggen, weergeeft. En, dus ik ga dit ook gebruiken om een aantal dingen aan jullie door te geven. Ik ga gewoon al die verschillende symbolen gewoon eens even bij langs en daar kort iets over zeggen. Kijk, zoals we hier zitten, wij weten wel wat Pasen inhoudt. Hè, daar, dat is bij ons geen vraag, zeg maar. Maar als we naar buiten kijken, dan lopen er heel veel mensen rond, die hebben geen flauw idee wat Pasen inhoudt. Het enige wat ze misschien nog noemen is konijnen, paaseieren, woningboulevards die open zijn, autoshows, tuincentra, winkels die open zijn, noem maar op, extra vrije dagen. En dat is het dan. En dan hopen ze nog een beetje mooi weer, dan kunnen ze ook nog op de camping zitten, zeg maar. En dat is dan voor hun Pasen. Maar wat de diepste betekenis is, daar hebben ze geen idee van. Nou, laten wij maar eens gewoon gaan kijken naar die symbolen. En wie weet helpt het ook om deze symbolen voor jezelf ook als het ware mee te nemen, als je met mensen in gesprek komt, om die voor jezelf ook te gebruiken, om dingen aan mensen uit te leggen. En dan begin ik met de Alpha en de Omega. Dat is misschien vanuit de zaal niet helemaal goed te zien, maar Bijbel met een Alpha met een Omega erop geborduurd, het begin en het einde, dat is eigenlijk het kader waarbinnen alles past. God is het begin en God is het einde. En alles zit daar tussenin. Wij zitten daar ergens tussenin. En dat is het mooie. Laatst las ik op internet weer eens even zo'n stukje over van, ze hadden weer ergens een planeet gevonden van, die lijkt wel een beetje op de aarde. En dan denk ik van, hoe krijg je het in vredes nou voor elkaar om zover dat te zien en dan te zeggen dat het lijkt op de aarde. Maar goed, daar hebben ze allerlei technieken voor. En daar zou mogelijk wel leven kunnen zijn. En waarom? Omdat ze continu bezig zijn om antwoorden te zoeken zonder God. Want ze willen gewoon niet aan de schepping. Ze proberen van alles en nog wat te vinden om ervoor te zorgen dat God niet het begin is van alles. Maar als we Genesis 1 vers 1 lezen, dan staat er gewoon, in het begin schiep God, en daar staat God als meervoud, Vader, Zoon en Geest. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En als we kijken naar Hebreeën 11, die ga ik er even bij pakken. Hebreeën 11. Vers 3, dan is dat ook heel mooi wat daar weer staat, wat erop aansluit. Dan staat daar, dat is in het gedeelte waar het gaat over de geloofsgetuigen, het hele hoofdstuk 11. In vers 3 staat, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Met andere woorden, God sprak en het was er. Uit het niets. En als je nagedenkt over de evolutie, dan moet er iets geweest zijn, want ze hebben het over een Big Bang en weet ik het allemaal. Ja, dan moet er iets geweest zijn wat dan ontploft is of zo. En dan is er een hele mooie uitspraak. Er was niets en dat is nog ontploft ook. En dan denk ik van, wauw, groot God hebben we. He, zo zou het misschien ook wel gebeurd kunnen zijn. Maar wij geloven dat God zijn hand daarin had. Dat was het begin. En als we kijken naar de profeten, dan zien we bij Jesaja op verschillende plaatsen zien we naar voren komen dat hij het ook heeft over een begin en een einde. En dat staat dan in de context van een verlosser voor Israël. Dan denk ik, hey, dat is mooi. De profeten hebben al voorzegd dat Jezus zou komen, het begin en het eind. Want als we doorbladeren naar Openbaringen, dan komen we daar ook op verschillende plaatsen tegen, dat degene die bedoeld wordt met het begin en het einde, met de Alpha en de Omega, zoals dat daar staat, dat het gaat over God, dat het gaat over Jezus. Het gaat niet alleen over God, het gaat niet alleen over Jezus, het gaat over die eenheid, Vader, Zoon, Geest, die onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We gaan een stapje verder, de regenboog. regenboog, zonnetje erbij. In Genesis 3 lezen we dat het al fout ging. De mens rebelleerde tegen God. De mens koos ervoor van prima God, dat je het allemaal geschapen hebt en dat we een mooie tuin hebben en zo. Maar ik er zelf doen. En wat gebeurt er? Ze plukken een vrucht van een boom waar ze niet aan mochten komen. En daarmee viel als het ware alles in duigen. Daar ontstond er een scheiding tussen God en de mens. En dan denk je van nou, hè, als je kijkt naar God, als we kijken door de Bijbel heen, hoe heilig God is, hoe groot God is. Menselijkerwijs gesproken zou je zeggen van nou, hup, streep door en we beginnen opnieuw. Maar God niet. God gaat door. God heeft ergens op de een of andere manier een plan. En hoe dat dan werkt, dat moet je mij ook niet vragen. Daar komen wij met z'n allen niet uit. Maar God heeft dat plan al. Dat eeuwenlange, oneindige plan. Dat heeft hij al. Hij wist al wat er zou gaan gebeuren. En dan heb je zoiets, hè, dan krijg je al die vragen van, ja, maar had God dat dan niet kunnen voorkomen? Had hij dan niet kunnen zorgen dat ze niet aan die boom zaten? Enzovoorts, enzovoorts. Allemaal filosoferen en we komen er niet uit. We komen er niet uit. Eén ding weet ik. God is trouw van begin tot het eind aan toe, voor eeuwig. En dat zien we dan ook in Genesis 3. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de scheiding tussen God en mens, dat komt helemaal voor rekening van de mens, maar God schrijft de mens niet af. En hij geeft aan, dat in een belofte geeft hij aan dat er een oplossing in de maak is. Genesis 3 vers 15 kunnen we dat lezen. En dat wijst al, zeg maar, een beetje vooruit naar Jezus. En dan komen we bij Noach, want daar heeft die regenboog mee te maken. Op een gegeven moment is er zo'n gigantische puinhoop op deze wereld geworden, in de schepping, dat God zelfs zegt van, ik heb er spijt van dat ik er allemaal gemaakt heb. Kun je je voorstellen dat God dat zegt? Ik heb er spijt van, ik voel me er naar onder, dat ik dit allemaal gemaakt heb. Kijk eens wat een zootje het geworden is. En ik ga er een eind aan maken. Hij zegt, maar er is er één rechtvaardig. En daar ga ik mee verder. Dus God die grijpt wel in, maar hij zet niet een totale streep door alles. Hij gaat verder met waarmee hij begonnen was. En dat is Noach. Noach, zijn naam betekent rust, troost. Er zit ook iets van vrede zit erin. En dat is mooi, hè? Als je de namen van mensen in de Bijbel, als je die eens gaat ontleden van wat betekenen die namen, dan zit daar ook ontzettend veel in verborgen als het ware. Nou, de zondvloed komt en dan gebeurt er iets wat uitgaat van God. Hij maakt een verbond met de mensen. Hè, we lezen natuurlijk wel dat Noach gaat offeren enzovoorts als ze weer op het droge staan. Maar er gaat iets uit van God. God neemt opnieuw weer het initiatief. En hij zegt tegen Noach, moet je luisteren, ik zal zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Ik ga dat nooit meer doen op deze manier. En als teken geef ik een boog in de lucht. De regenboog. En nou denken we, denk ik, allemaal dat dat teken gegeven is, zodat als wij dat teken zien, van oh ja, God heeft dat toen beloofd. En weet je wat er in de Bijbel staat? Even kijken, waar heb ik hem? Even erbij zoeken. Genesis 9. Vanaf vers 13. En dan zegt de Heer Jezus, zegt de Heer God, mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Dus niet eens tussen hem en de mens, maar tussen hem en de aarde. Dus de totale schepping is daarin ingesloten. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken. Dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolk is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is. God heeft een teken gemaakt voor zichzelf, om er zelf aan herinnerd te worden. Van wacht even, ik heb een verbond gesloten met alles wat leeft. Dat was mij nog nooit echt opgevallen eigenlijk. Dus ik vond dat wel frappant toen ik dat zo even tegenkwam. Van, oké, dat teken is niet gegeven voor ons, dat wij eraan kunnen denken van, oh ja, die regenboog, weet je nog, zondvloed, Noach, enzovoorts. Nee, dat teken, dat is voor God zelf. Dat God zelf denkt van, hey, ik heb toen een verbond gesloten met alles wat leeft. En ik ga het niet meer op deze manier doen. Toen dacht ik, wauw, God zelf gebruikt een teken voor zichzelf. Volgende plaatje, het lam. Ook dat komen we al heel veel tegen. Zelfs de zondvloed, een nieuwe verbond en zo, was niet genoeg. Het bleef een puinhoop. Er kwamen heel veel profeten en die gingen van alles en nog wat profeteren over datgene wat God nog meer in petto had. En veel van die profeten noemden ook dat er offers geslacht moesten worden, moesten offers gebracht worden. Uiteindelijk is de tempel en zo ook allemaal, en er moesten weet ik hoeveel offers voor van alles en nog wat moesten gaan gebeuren. En heel veel profeten hebben het over een lam dat geslacht moest worden. Nou, dat snapten de Joden wel, dat als je dat nu vandaag de dag nog aan hen vraagt, snappen ze dat ook wel. Want er moet een offer gebracht worden om rein van God te kunnen komen te staan. En er werd onder andere een lam voor gebruikt. Maar als we dieper gaan kijken naar wat de profeten bedoelden, dan gaat het toch over even iets anders als gewoon een lammetje. En dat zien we ook terug bij de kamerheer uit Ethiopië. Dat staat in Handelingen 8, waarin we lezen dat die kamerheer, die is in Jeruzalem geweest, die gaat weer terug naar huis en die zit dan in zijn bijbeltje te lezen. En dan zit hij met Jesaja 53 is die bezig. En God heeft Filippus gezegd van, hey, je moet daar en daarheen gaan. Naar die plek. En dan merk je het wel. Dus Filippus is daar, die kamerheer die komt voorbij. Die hoort dat hij dat gedeelte uit Jesaja 53 aan het lezen is. En dan zegt hij van, hey, snap je wat er staat? Nee, hoe zou ik dat moeten snappen als niemand mij dat uitlegt, zegt hij. En Filippus die klimt op die kar bij hem en die gaat hem het een en ander uitleggen. Van begin tot eind wat daar bedoeld wordt. En dat gedeelte wat hij las, dat was het volgende, Jesaja 53, vers 7 en 8. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Nou, en Filippus legt uit dat het over Jezus gaat. En alles wat daar gebeurd is. Dan komen we bij het hart. Bovenaan. Wit met rood. Mooi. Het hart van God, dat laat zien dat zijn verbond met zijn schepping, dat hij dat nog steeds in gedachten heeft. Op de een of de andere manier, en hoe dat dan werkt bij God, dat weet ik ook niet precies, maar God blijft doorgaan. Als we de hele Bijbel doorlezen, dan zien we dat keer op keer, hij blijft doorgaan. Tot het uiterste blijft hij doorgaan. We gaan naar Johannes 3. Johannes 3, vanaf vers 16, daar staat... Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Daar klinkt opnieuw dat verbond wat hij zoveel eeuwen daarvoor al gesloten had, klinkt daar weer in door. God wil behouden. God wil niet vernietigen. God wil niet een streep erheen zetten. Hij wil doorgaan. En dat spreekt uit dat hart. Een hart wat barst, zeg maar, van liefde. Wat barst van genade. Want dat is het uiteindelijk, genade. Het is, we krijgen het gratis en voor niets. We mogen het zomaar aannemen. En als je dan even nadenkt over genade, ik heb dat al eens een keer eerder genoemd. Genade is het niet ontvangen wat we wel verdienden, de veroordeling en de doodstraf, maar het is het wel ontvangen wat we niet verdienden, de vrijspraak en het eeuwige leven. De zooi is op Jezus terechtgekomen en de zegen hebben wij gehad. Wauw. Is dat een hart van liefde of niet? De duif. Even kijken, waar zit hij? Daar, dat blauwe. De duif. Toen Jezus gekomen was als lam naar deze wereld, als offer voor deze wereld, moest dat natuurlijk ook wel duidelijk worden. En als we even terugdenken aan het moment dat hij in de openbaarheid begon te treden, het eerste wat hij ging doen was naar Johannes de Doper om gedoopt te worden. Om kopje onder te gaan. Om zich daarmee als het ware gelijk te schakelen met de mensen waarvoor hij uiteindelijk aan het kruis zou gaan. Waarvoor hij uiteindelijk de straf op zich zou nemen. En Johannes die had op de een of andere manier wel in de gaten van, hey, dit is de Messias. Dit is degene die het allemaal gaat doen. En dat werd bevestigd doordat er een duif aan kwam fladderen als teken van de Heilige Geest. En die duif die ging op Jezus zitten. In de Bijbel is de duif het teken van de Heilige Geest. Het beeld van de Heilige Geest. Jezus was vol van de geest van de Vader. En daardoor kon hij dit traject gaan, zeg maar. En als we kijken naar hoe dat verder gaat, dan zien we ook dat de Heer Jezus, als we het Johannes Evangelie doorlezen in 14, 15, 16, die hoofdstukken, dan noemt de Heer Jezus ook van, oké, als ik straks terugga naar de Vader, dan stuur ik een andere trooster. Een andere trooster. Die is niet alleen bij jullie, maar die zal in jullie zijn. De Heer Jezus was wel de Messias, een zoon van God, maar hij was wel beperkt. Hij kon maar op één plek tegelijk zijn. Als hij in Israël is, kan hij niet hier zijn. Of andersom. Dus er moest ook iets gebeuren dat hij overal kon zijn. En dat kan door de geest. Want toen de Heer Jezus teruggegaan was, kregen we de uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaan we straks met Pinkster gaan we daar weer over hebben. En een ieder die Jezus volgt, een ieder die Jezus toelaat in zijn leven, ontvangt de Heilige Geest. En vanaf dat moment zit God in jou, door zijn geest. En waar je ook gaat of staat, daar is God ook. Want hij is in jou. Hij is niet alleen bij je, maar hij is in je. Prachtig beeld in de Bijbel. Door de duif, waarmee God laat zien wie de geest is. Brood en wijn. De afgelopen dagen zijn we er veel mee bezig geweest. Vorige week hebben we sedermaaltijd gehad. En hebben we daar rondomheen ook nog gekeken wat voor attributen er nog meer waren rondom brood en wijn. Het was gewoon een onderdeel van de Pesachmaaltijd, maar waar de Heer Jezus een nieuwe betekenis aan gaf. En we hebben dat vrijdagavond hebben we dat ook gevierd met elkaar. Het gaat om het verbroken lichaam van Jezus, toen hij aan dat kruis hing. De matse die daarvoor gebruikt werd, dat was de afikomen, weten we dat nog, die ingepakte, die gebroken en ingepakte matses als teken van de begrafenis van de Messias. En de wijn, de derde beker, de beker van verlossing, de beker van vrijkoping. Mooi teken wat Jezus aan ons heeft gegeven om daarmee te laten zien van hey, de kloof tussen God en jullie gaat gedicht worden. En dat ga ik voor jullie regelen. En als teken hebben jullie brood en wijn. De ichters, onderaan, mooi met kralen gemaakt. Kinderen hebben het al gezegd, hè? Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. Het teken wat gebruikt werd met de eerste christenen, juist toen er een vervolging was om zich aan elkaar bekend te maken. En dan werd er even een ichterstekentje in het zand getekend of zo van, oh ja, oké. Dan kon je, bij wijze van spreken, een beetje in het geheim christen zijn zonder dat je gelijk opgepakt werd en in de gevangenis gegooid werd. Kan je je voorstellen dat wij dat zo zouden moeten doen, dat als we buiten op straat lopen, dat we een krijtje in ons zak hebben en dan even heel stiekem even een ichtersvisje moeten tekenen om aan elkaar kenbaar te maken van, oh, jij bent ook een christen. Maar zo ging dat wel toen. En er was er één man, Saulus, die daar nogal flink in bezig was. Er werd in de Bijbel werd er veel over gezegd. En toch, met die persoon gebeurde iets. als een lichtflits bij heldere hemel. Hij kreeg een ontmoeting met Jezus. En daar willen we graag allemaal wel zo'n ontmoeting hebben. Die is niet voor iedereen weggelegd. Maar we mogen weten dat als we een keus maken, dat het niet uitmaakt op welke manier het gebeurt. Bij Paulus was het gewoon even nodig dat hij op dat moment even zo stilgezet werd. En Saulus werd Paulus. En hij werd een grote voorvechter van Jezus. Een van de grote leiders. Hij heeft ook vervolging meegemaakt. Maar had heel goed in de gaten uiteindelijk wat dat teken betekende. Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. Het anker. Even kijken, linksonder. Inderdaad, hoop. En dan niet een teken van hoop van zoiets als, ik hoop dat het gaat gebeuren. Hè? Kan wel gebeuren, kan niet gebeuren. Een beetje in het gewisse laten of zo. Nee, het gaat hier om een hoop die vaststaat, die zeker is. Het gaat niet om een hoop die iets vaags weergeeft of zo. Hebreeën 6, daar lezen we op een gegeven moment over de belofte die God had gegeven aan Abraham, dat er een groot nageslacht zou komen. En Abraham werd maar ouder en ouder en ouder. En ik kan me voorstellen dat Abraham wel eens gedacht heeft van, hoe dit moet, ik heb geen idee, maar dat wordt wel heel lastig allemaal. Maar op de een of andere manier bleef hij vasthouden aan die hoop. Omdat God het had uitgesproken. Het was een anker voor hem. En in Hebreeën staat op een gegeven moment zelfs dat het een anker van de ziel genoemd wordt. Hebreeën 6, vers 19 tot 20. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper, met een hoofdletter, voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek, hoge priester, geworden is tot in eeuwigheid. Toen Jezus aan het kruis gegaan is en gestorven is, toen is er wat gebeurd. Dat voorhangsel wat in de tempel hing, dat scheurde van boven naar beneden. Dat was de plek waar niemand mocht komen, alleen de hoge priester en dan maar één keer per jaar. En voor de rest was dat gordijn dicht en wat erachter allemaal was, dat was onzichtbaar voor de mens. Maar Jezus heeft dat weggenomen. En we mogen vrijmoedig dat heilige der heiligen in en zien dat onze hoop niet een hoop is die een hoop is van mensen, maar dat onze hoop een anker is van de ziel. Dat het onwrikbaar vastzit, zeg maar. Net als bij een schip, dat een kapitein zijn hoop stelt, zijn zekerheid stelt op de ankers die zijn uitgegooid om het schip op zijn plek te houden. Zo geldt dat ook voor ons. Dan die handen, het gebed, het bidden, het praten met God. Door Jezus kunnen we praten met God. En er wordt over gebed wordt er heel veel in de Bijbel gezegd. Hè, daar kunnen we van alles en nog wat over lezen. In Hebreeën 4 wordt genoemd dat we vrijmoedig voor de troon van God mogen naderen. Waarom? Dat voorhangsel is weg. Dus we kunnen zo naar binnen lopen bij God. We hoeven niet eens aan te bellen, we hoeven niet speciale kleding aan of zo, op een bepaald spreekuur. We kunnen zo naar binnen lopen. Gewoon vrijmoedig voor zijn troon komen. En als we dan weer kijken naar Johannes 14, 15 en 16, dan moet je eens kijken of je ze zelf terug kan vinden. Dan zijn er een aantal versen waarin Jezus aangeeft van, hé, als je nou gaat bidden, als je nou gaat praten met mijn vader, bid dan in mijn naam. Zeg maar gewoon, Jezus heeft het gezegd. En dat komt helemaal goed. Die woorden hebben kracht. En soms dan vinden wij dat wel eens lastig, dat als we iets uitbidden naar God, als we iets tegen hem zeggen, dat we, ja, zijn dit nou wel de woorden van Jezus? Hallo, ben je vol met de geest of niet? Als je laat leiden door Gods geest, dan zijn er woorden die je mag uitspreken, die heb je al lang gehad. Dat heb je misschien niet eens zelf in de gaten. Maar bid maar gewoon. Bid maar gewoon, ik bid dit in Jezus' naam. Met andere woorden van, Jezus zou hetzelfde gezegd hebben. En als je dan die gedeeltes gaat bekijken in Johannes, dan zul je zien dat Jezus ook zegt van, en de Vader zal het doen. Wauw. Daar zit heel wat achter. Ik denk dat wij soms wel eens een beetje te bang zijn om voor die dingen te bidden. Dat wij dingen van, ja, nou ja, laten we kijken of we het zelf een beetje op kunnen lossen. En dan een beetje modderen, een beetje ploeteren. En nou ja, uiteindelijk gaan we dan toch wel wat bidden. En dan gebeurt er nog ineens wat ook. Oh, oké, had ik misschien eerder moeten doen. Dat leren we bij wijze van spreken elke dag. En het is gewoon mooi om te zien hoe God onze woorden gebruikt die we tegen hem zeggen. En dan komen we bij het mooiste beeld. Het kruis. Een leeg kruis. Ik kom uit, mijn roots liggen in de Rooms-Katholieke Kerk. En daar zie je heel vaak, zie je daar kruisen met de beeltenis van Christus daar nog op. Eigenlijk klopt dat niet. Prima hoor, als zij dat zou willen doen, hè, niks mis mee. Maar ik kijk liever tegen een leeg kruis aan. Want het is volbracht. Het is klaar. Jezus hoeft niet meer te lijden, hoeft niet nog een keer aan het kruis, hoeft niet nog een keer te komen op die manier. Door het kruis weten we dat alles is volbracht. Een martelwerktuig wat een symbool geworden is van overwinning, van genade, van vrede, van vergeving, van noem maar op. Kun je je voorstellen, als je, ik weet niet of jullie dat hebben, maar als je een kruisje hebt, dan loop je dus eigenlijk met een martelwerktuig loop je om je nek. Of misschien heb je een oorbel in met een kruisje, of een ring waar een kruisje op staat. Het is een martelwerktuig. Maar het is wel een teken van overwinning, een teken van de almacht van God. Hij heeft alles wat kapot was in deze wereld aan dat kruis omgedraaid. Totaal. Er is niets meer wat tussen ons en God in de weg staat. En hoe meer ik daarover over nadenk, hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik onder de indruk kom. Van het lijden, het sterven, maar ook de opstanding van Jezus. Wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Alle zooi en rottigheid uit mijn leven heeft hij gevoeld. Heeft hij meegenomen. Hij heeft gezegd, kom maar, geef maar aan mij, ik neem het mee. Ben jij er van af? Denk je daar wel eens over na voor jezelf? Alle zooi in je leven, bewust en onbewust, die je gedaan hebt, de troep, heeft Jezus meegenomen. Daar ben je los van. En als je nu bijvoorbeeld zou zeggen van, ja, maar ik worstel nog met dit. Nee, het is weggenomen. Doe nou niet zo van, oh ja, het is weg, het is daar, hè, aan het kruis. En dan wil ik me weer omdraaien. Nou, ik neem dat toch nog weer even mee. Dan zeg je dus eigenlijk, Jezus, ik wil het toch zelf doen. Ik zie het even niet zitten dat u dat gaat doen. En dan zijn we nog geen dag verder en komen tot ontdekking van, eigenlijk kan ik het niet zelf. En we blijven maar heen en weer lopen met sommige rommel die we maar heen en weer sjouwen van en na dat kruis. En ik heb geleerd, mijn schade en mijn schande hoor, echt. En ik zal het ook nog wel eens een keer doen, dat ik nog weer eens wat meeneem of zo. Maar van, ik wil niets liever dan alle zooi gewoon hier laten. Klaar. Ik ben er klaar mee. En dat hebben we echt nodig, om staande te kunnen blijven in deze wereld. God is niet een God die voor een beperkte tijd met ons is. Hè? Ik ben begonnen met de Alpha en de Omega. Het begin en het eind. En zelfs aan God is geen begin en geen eind. Nou, dat lukt niet hierboven. Om dat uit te rekenen of om dat, hoe dat werkt. Hij is het begin en het einde. En hij heeft ervoor gezorgd dat met al deze dingen die hierop staan, en er zijn er vast nog veel meer te vinden in de Bijbel, Maar het mooie is met dat kruis in het midden. Want dat kruis heeft een totale ommekeer teweeggebracht in het hele universum. Niets is meer hetzelfde als voorheen. En één ding weten we, en daar wachten we nog op. Hij komt terug. Maranatha. Amen. Laten we een moment stil zijn om gewoon even misschien wat woorden te laten zakken. Misschien wil je in je hart wat dingen tegen God zeggen. Misschien heb je in jezelf wel iets van, eigenlijk sjouw ik met iets rond wat eigenlijk daar terecht hoort. Zeg het in je hart gewoon tegen hem. Van Heer, ik ben er klaar mee. Ik wil het niet meer. Hij heeft het al gedragen. Het enige wat jij moet doen is loslaten. Laten we stil worden. Vader, Zoon, Geest, eigenlijk kan ik maar één ding zeggen. Dank u wel, dank u wel, dank u wel voor wat u voor ons hebt overgehad. En dank u dat u leeft, dat u niet dood bent gebleven. En ik dank u dat u alle gebeden gehoord hebt die uitgesproken zijn. En ik dank u dat u alles wat mensen die hier zitten hebben of die meeluisteren, als het ware aan u terug hebben gegeven, dat u het ook van harte hebt aangenomen. En dat het weggepoetst is aan dat kruis. Dank u dat we met die zekerheid verder mogen. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.